Goede, ja. Test, 1, 2. Goedenavond, dames en heren, raadsleden, mensen in het publiek. Ik zal even wachten tot iedereen de onverdeelde aandacht voor de voorzitter heeft. Kijk, dat is nu zo. Welkom op deze eerste beeldvormende raad na de verkiezingen. Er zitten wat nieuwe mensen hier, nieuwe raadsleden aan tafel. Dus wat ik eerst wil doen is een paar kleine dingen zeggen over wat handig is en wat handig is om niet te doen, bijvoorbeeld. Dingen die we hier afgesproken hebben is bijvoorbeeld dat we vragen stellen die over de inhoud gaan, maar niet over de techniek. Technische vragen die kun je altijd stellen tussendoor, liefst via de Griffie. En ook als je nu dingen hebt van nou, hoe zit dat nou met bepaalde getallen of zo? En je mag ze rustig stellen, maar als het te ingewikkeld wordt, dan verwijs ik dat vraag graag door om dat schriftelijk beantwoord te krijgen. En iets anders is dat we altijd een rondje doen waarbij de mensen maximaal 3 vragen mogen stellen in de eerste ronde. Dat gaan we alle mensen die vragen willen stellen, gaan we af. En vervolgens is het college aanzet om daar antwoorden op te geven. En daarna doen we dat nog een keer in een tweede ronde. Maar tussendoor, als die vragen beantwoord worden en je denkt van, hé, maar dit is me nog niet helemaal duidelijk, dan kijk je mij vriendelijk aan en dan kijk ik vriendelijk terug. En dan zeg ik van, nou, krijg je het woord weer en dan mag je het college weer aanspreken daarover, nog verdiepende vragen stellen. Alles wel via de voorzitter. In alle ordelijkheid. Niet waar, meneer de wethouder. Welkom. En mevrouw van Leeuwen ook trouwens. Goed zo. Dus, ja, we zijn begonnen, zeggen ze dan in bepaalde programma's. We hebben hier aan deze kant 1, 2, 3, 4, 5 agendapunten zitten. En het eerste agendapunt betreft de jaarstukken 2017 en de zienswijzende begroting van 2019 voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland. En dan kijk ik maar even voor het gemak eens even van links naar rechts wie daar vragen over heeft. En als er niet geknikt wordt, dan snap ik dat inderdaad. Meneer Heingeen van D66, ga uw gang. En dan is het de bedoeling dat u even op het knopje van de microfoon drukt. Ja, dank u.
Ja, neem die kwalijk. Het college stelt voor om ten aanzien van nieuwe beleidsontwikkelingen een zienswijze in te brengen bij de GGD. En ik heb 2 vragen erbij. De eerste betreft het reisvaccinatieprogramma. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. De reismiddelen gaan naar de gemeente toe en dat moet kostendekkend zijn. Dus daar valt weinig over, meer over te zeggen. Behalve dan dat het college aangeeft de GGD te willen vragen om het programma zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Nou ben ik eens even de gegevens ingedoken. En ik heb gezien dat de vaccinatiegraad voor een bepaalde leeftijdsgroep minder dan optimaal is. En mijn vraag is, zou er niet beter voor gekozen worden de GGD te vragen om de effectiviteit van, het vaccinatieprogramma te verhogen? Efficiëntie is een mooi ding, maar wat om gaat is dat we de vaccinatiegraad boven 95% krijgen. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag betreft de terugkoppeling van de resultaten van de jeugdmonitor. De gemeente vraagt aan de GGD om de zogenaamde e-MOVO, dat is een elektronische enquête onder leerlingen van, het praktijkonderwijs en de mbo, niet alleen naar de scholen terug te koppelen, maar ook naar de gemeente. En de vraag is wat nou precies de bedoeling is van die gegevens te gebruiken door de gemeente. Ik heb daar wel een idee bij, maar ik ben wel benieuwd wat nou eigenlijk de bedoeling is. Met de opmerking dat scholen soms beducht zijn om dit soort gegevens publiek te maken, omdat dat imagoschade kan opleveren.
Dank u wel. Mevrouw Kaps van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag ligt in het verlengde van D66. Gaat ook over e-MOVO. En daar wordt al aangegeven dat het soms voor scholen lastig kan zijn dat ze traceerbaar zijn. En mijn vraag is met name in hoeverre ook met het oog op de terugkoppeling naar de gemeente toe, terug te leiden is naar individuele leerlingen.
Dank u wel. Mevrouw Kok, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk 1 vraag en die is naar aanleiding van. Landelijk zien we dat er best wel grote gezondheidsverschillen zijn tussen verschillende wijken in steden en dorpen. en verschillende leeftijdsgroepen of sociale klassen, zal ik maar even zeggen. En wij zijn eigenlijk benieuwd naar of dat in Doetinchem ook zo is, in onze gemeente ook zo is. Of dat bekend is en wat dan, hoe dat er dan uitziet, dat plaatje. Dus dat, nou ja, als gezondheidsverschillen misschien. Voor de helderheid hebben we het over verschillen in levensverwachting, maar ook verschillen in gezondheid. En ja, dat is waarschijnlijk jullie wel bekend, maar...
Dank u wel. Kijk even om u heen, maar de heer Hubers heeft geen vragen volgens mij. Putman ook niet. De heer Zaaier.
Dank u wel, voorzitter. We hadden een aantal vragen. Ik begin met de conceptprogrammabegroting over het Rijksvaccinatieprogramma. De keuze om wel of niet te vaccineren wordt nogal eens in twijfel getrokken door ouders. Wordt er minder gevaccineerd dan voorgaande jaren en wat laat dit zien in de begroting? Of wordt er extra ingezet op voorlichting zodat er wel preventief gevaccineerd wordt? Dat was vraag 1. Vraag 2. Ook paragraaf 3.1, hetzelfde stuk. Als het Rijk budget ter beschikking stelt tijdens het decembercirculair 2018, vragen wij ons af waarom is er dan nog een inwonersbijdrage nodig. Ik kon het stuk kon ik niet goed eruit halen waar dat dan vandaan komt. Dan de conceptprogrammabegroting zelf. Paragraaf 7.3 zien wij dat ten opzichte van de rekening 2017 in de begroting 2018 fors minder wordt begroot op de jeugdzorg. En in het stuk daarboven willen ze juist meer inzetten, meer geld inzetten om te voorkomen dat jongeren bij jeugdzorg terechtkomen. Waarom zit daar bijna 1,2 miljoen verschil in? En dan...
Dat waren de drie?
Ja.
Oh. Dank u wel. Ja, heel streng hier. Het woord is aan wethouder Langeveld.
Dank u wel, voorzitter. Doet hij het? Ja, hij doet het wel als ik er niet dichterbij ga zitten. Ja, ik zal wat verder dichterbij gaan zitten. We gaan het samenspel de antwoorden proberen te geven. Wellicht dat daar op het einde in ieder geval uit zijn. Even ten aanzien van, moet je bij de effectiviteit van de vaccinatiegraad. Maar ik bemerk dat er meer vragen zijn over dat vaccinatieprogramma. Maar feitelijk lag natuurlijk steeds de vraag, dit was een rijksverantwoordelijkheid, die gaat nu ons toe. En dat betekent ook dat we iets meer willen. Waar we eigenlijk met name nu de aandacht voor gevraagd hebben, is, het wordt straks via een bepaald verdeelsleutel over de gemeentes wordt dat geld verdeeld. En daarna moeten wij daarmee de GGD bekostigen. Maar het is even onduidelijk op dit moment of die verdeelsleutel ook dakdekkend is voor de bijdrage die we krijgen vanuit het Rijk. Dat is nu even de discussie. En ik denk dat voor het nieuwe programma, dat zal ook mijn antwoord op sommige vragen meer zijn. Dit is de afronding van het oude programma. Dan hebben we het nieuwe programma en dat dit soort vragen prima kunnen meenemen. Van oké, hoe zit nou die effectiviteit in elkaar en kun je dat verhogen? En dat sluit ook een beetje aan op de vragen van meneer Zaaier hoorde. Vragen van ja, wat doe je nou als er minder mensen gevaccineerd willen worden? Dat is een vraagstuk die vanuit de collectieve verantwoordelijkheid pakken wij die wel op. Maar je blijft altijd wel zitten met mensen daar ook individuele afwegingen maken. En afdwingen is in deze dan niet aan de orde. Maar dat je probeert te streven naar zo hoog mogelijk vaccinatie gaat op zelf is die logisch. Omdat je daar vanuit volksgezondheid perspectief daar wel voordeel van hebt. Dan ten aanzien van de terugkoppeling van de resultaten van Imovo. Feitelijk staat hier niet meer en minder dan dat we ook op andere plekken waar de Imovo-toets ook wordt uitgevoerd. Waar de Imovo ook wordt uitgevoerd. Alleen we voegen hier dus een aantal groepen aan toe. Praktijkonderwijs en mbo. En dat we daar dezelfde afspraken over willen maken die we ook hanteren ten aanzien van de andere scholen. En het is ook niet de bedoeling om dit herleidbaar te maken naar individuele naar individuen. Kan ook niet, is ook niet de taak van de GGD en is ook niet aan de orde. Dan de vraag, hebben we gegevens over de gezondheid van de wijken? Ik hoorde jou daar een heel kort antwoord op geven, al in de zijlijn, Lisbeth. Misschien kun je hem even hardop herhalen.
Wij leveren gegevens aan waarstaatjegemeente.nl. En die website wil ik heel graag bij iedereen ook onder de aandacht brengen. Want daar zie je ontzettend veel gegevens ook over Doetinchem. En ook over de gezondheidsverschillen waar mevrouw Kok aan refereert. Wij zijn misschien wel geen gemeente à la Amsterdam. Maar ook Doetinchem kent uiteraard sociaal-economische gezondheidsverschillen. En iedereen die in Doetinchem woont, weet ook al ongeveer welke wijken dat zijn, denk ik.
Dan de vraag van gemeente Belangen Doetinchem over de rechtsvaccinatieprogramma heb ik al meegenomen. Dan het verhaal, hoe zit dat nou met die rijksbijdrage? De rijksbijdrage gaat nu rechtstreeks naar de GGD, die gaat straks naar de gemeente toe. En wij moeten als gemeente daar weer de GGD van bekostigen. Dat is het verhaal. En daar zit dus een verdeelsleutel in, die heb ik net toegelicht, waar eventueel een risico zit. Maar op zich, wij krijgen het geld straks van het Rijk. En daarmee zouden wij de kosten moeten kunnen dekken die we moeten maken voor de GGD. En dan zat ik met die 1,2 miljoen in paragraaf 7.3. En ik durf niet te zeggen dat ik die zo... Maar misschien kunnen we die zo afspreken. Ik weet dat we hem eerst eventjes nagaan waar die precies zit. En misschien is het antwoord heel eenvoudig, maar ik heb hem gewoon zo niet paraat. En dan moet ik echt in die begroting duiken. En volgens mij kan Lisbeth dat sneller dan ik nog. Maar of jij, ik weet niet of je hem zo paraat hebt. Daar wil ik één poging toe wagen. Maar anders dan gaan we gewoon beantwoorden, maar beantwoorden schriftelijk.
Ja.
Is dat ook goed? Dan doen we dat.
Lijkt mij een goed plan.
En daarmee had u alle vragen beantwoord. Inderdaad. Kijk ik even rond of dat er nog meer vragen zijn. En de heer Zaaien, die heeft er nog één, dat weet ik. Maar ik kijk ook even naar de rest. En dat is niet zo. De heer Zaaien van Gemeentebelangen.
Oh, hij stond eraan. Dank u wel. Ik kijk naar de jaarrekening 2017. Personeellasten 411. Daar wordt gezegd, de vraag is, hogere kosten bij langdurig zieken. Om wat voor ziekte gaat het? Is het te herleiden waardoor deze kosten zijn, lichamelijk of mentaal? En hoe hoog is het ziekteverzuim? Heeft dit te maken met bijvoorbeeld te hoge werkdruk?
Wethouder Langeveld.
Zover nu bekend is het een mix van deze aantallen. En niet een specifieke situatie van een toge werkdruk of wat dan ook. Maar in feite het tussen aanhalingstekens normale ziekteverzuim.
Dank u wel. Bent u, en u is dan de raadsleden, hiermee voldoende geïnformeerd? Dan is de vraag, kan dit als hamerstuk naar de raadsvergadering? Dat zou ik willen voorstellen. En ik zie iedereen in stemmen krikken. Dan wordt dat zo gedaan. Dank u wel. Is er gelegenheid voor een kleine stoelwisseling voor het volgende nummer? En dat is versterking de rol van de raad op sturing van Laborijn. Goed, u allen is zover. Dat is mooi. Zoals ik al zei, we gaan verder met het punt versterking de rol van de raad op de sturing van Laborijn. Daar is een raadswerkgroep mee actief geweest om daar samen met de griffies van drie raden een voorstel voor te maken. En u heeft dat allen tot u kunnen nemen met alle stukken die daar weer bij horen. Dus ik ga eerst maar eens even kijken naar de raadsleden of men daar vragen heeft aan de raadswerkgroep in dit geval. Ja, als u zegt van nou, dat wil ik door elkaar heen doen, dan vind ik dat prima in dit geval. Dus dan zeg ik nog een keer gewoon aan de raadswerkgroep of de portefeuillehouder. En dat is dan wel zo. En dan begin ik gewoon een keer aan de andere kant. HG? Van lokaal belang? Heb ik jou gezien? Ik heb iedereen gezien, maar ik begin gewoon aan de andere kant. Ga u gang.
Ja, wij hebben eigenlijk één vraag. En dat is, er wordt voorgesteld 4 raadsleden per raad, 2 oppositie, 2 coalitie. Om welke reden is er nou weer gekozen voor 2 oppositie, 2 coalitie? Waarom kunnen de raden niet gewoon zelf zeggen, al willen we de 4 van de oppositie of 4 coalitie? Ik vind het wat sturend, maar ik wil er graag een toelichting op hebben.
Dank u wel. Mevrouw Putman van PVLM.
Ja, dank u wel, voorzitter.
We hebben één vraag en dat is, we zouden heel graag zien dat een inzicht komt ook in de klachten en de aard van de klachten die er binnenkomen. En dat ook iedere keer met ons gecommuniceerd wordt in die halfjaarlijkse bijeenkomsten.
Dank u.
Verder een prima stuk.
Dank u. Mevrouw Rutte van de SP.
Dank u, voorzitter. Mijn vraag is, hoe kijkt het college aan tegen de brief van het college van Oude IJsselstreek? En kan de wethouder zich vinden in de antwoorden op die vragen?
Dank u wel. De heer Heingreen van D66.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat het een goed voorstel is. Het is een goede poging om het strikte regime van een gemeenschappelijke regeling wat te verzachten. Maar tegelijkertijd zie ik een risico. De gemeenschappelijke regeling Labo Rijn is een collegeregeling. Dat betekent dus dat de aansturing van Labo Rijn gebeurt indirect vanuit de raad via het college naar Labo Rijn toe. Nou is er een constructie voorgesteld die het mogelijk maakt voor raadsleden om rechtstreeks op een of andere manier zeggenschap te krijgen over Labo Rijn. En de vraag die ik heb is in hoeverre wij kunnen voorkomen dat de aansturingslijn via het college in tegenspraak zou kunnen komen met de aansturingslijn die gebeurt via de vertegenwoordiging van raden in die werkgroep en in die commissie. Daar zit een spanningsveld. We moeten natuurlijk wel proberen te voorkomen dat dat spanningsveld leidt tot verschillende inzichten over hetzelfde onderwerp.
Dank u wel. De heer Hummeling van de VVD.
Twee vragen aan de werkgroep. Vraag 1, de lijn tussen gemeenteraad en het uitvoeringsbeleid van Labo Rijn, dat is al getrapt. In hoeverre is er in het initiatiefvoorstel rekening gehouden met de controlerende rol van de gemeenteraad? En vraag 2. In dit initiatiefvoorstel wordt vooral toegespitst op naar controle of nakijken zeg maar, van die werkwijze. Waarom is daarvoor gekozen en niet bijvoorbeeld op het toespitsen op het resultaat?
Dank u wel. En dan kijk ik, ja, ik mocht u overslaan geloof ik, of niet? Of is dat
mag u altijd.
Meneer Berends van CDA.
Ik heb wel wat behoefte aan verduidelijken. Het gaat eigenlijk over de vraag van de SP. Ook die vraag hadden wij, maar dan met name, wij zien wat kleurverschil in de diverse brieven van de diverse colleges. Ziet de portefeuillehouder daar een probleem of niet? En is daar afstemming over geweest? Dank u wel.
Dank u. Dan kijk ik naar de werkgroep en het college. Wie zal ik hier als eerste het woord geven? Mevrouw Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. In eerste instantie zal ik even ingaan op de vraag van mevrouw Putman. De aard van de klachten gaf die aan, wil ze graag inzicht in hebben. Volgens mij is dit voorstel zoals we het nu hebben opgesteld bij uitstek de manier om te sturen op wat we in de informatieve raden gaan bespreken met elkaar. Want een van de aanleidingen hiervoor is ook geweest dat ja, we toch als raden het gevoel hebben gehad dat het wat meer op afstand is komen te staan nadat de regeling is veranderd. En ook dat de bespreekmomenten die we over Labo Rijn hebben met elkaar, dat die soms niet helemaal voldoen aan waar wij naar op zoek zijn als raad. Hè. Dus dat we dingen stukken voorgeschoten krijgen of een vorm van een raad waarin we achteraf zeggen, we hebben net niet de spullen boven tafel gehad die we graag zouden willen. Kan ik ook gelijk, volgens mij was de vraag die je stelde ook gedeeltelijk aan de raadswerkgroep. Hè? Dus er kon nog geen spanning in de controlerende taak. En ik hoorde hem nog ergens terug, de rol van de raad. Laten we vooropstellen, het wordt niet besloten in die informatieve raden. Het is alleen maar bedoeld om aan te scherpen, de informatie, goede informatie boven tafel te krijgen. Uiteindelijk beslissen we gewoon hier in Doetinchem wat er gebeurt. Dus ook de positie ten opzichte van onze wethouder lijkt mij helder. En ik denk dat het grote voordeel voor de raden is dat je ook eens even kan horen hoe het bij de andere raden leeft. Want dat was al een voordeel van de bijeenkomsten van de raadswerkgroep. Dat je heel erg goed kon proeven waar de pijnpunten bij andere raden zitten ten opzichte van Labo Rijn. Tot nu toe opereren we toch redelijk solistisch als raden ten opzichte van de verantwoordelijke wethouder. Dus ik denk dat het geen spanningsveld hoeft te zijn. Dat het soms misschien wat verhelderend over en weer kan werken. En een wat spannende discussie in onze eigen raad oplevert. Dus ik zie het eigenlijk alleen maar als versterking. En dan was er nog de vraag waarom twee coalitie, twee oppositie. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Daar was ik al bang voor. Misschien dat Rob dat nog weet. Maar...
Ja, dat is gewoon om twee van de oppositie, of althans de helft oppositie, de helft coalitie te hebben. Dit is de keuze die de raadswerkgroep gemaakt heeft om die reden om een goede verdeling te krijgen. Dat is het antwoord.
Dan zijn nog niet alle vragen beantwoord volgens mij. Of wel? Ik kijk even naar jullie, want portefeuillehouder had nog vragen. Ja, ja. De wethouder.
Laat ik er maar gewoon eerlijk over zijn. Ik heb niet zo heel erg sterk gekeken naar de inbreng van de andere colleges en de beantwoording daarvan. Dat heb ik nu snel gedaan. Maar volgens mij is de beantwoording die daar plaatsgevonden heeft door de griffiers gaat in op het van hoe de status is. En daar zit wel een spanningsveldje in. In die zin is dat het even wennen is van hoe gaan we dit nou precies met elkaar vormgeven. Dat is ook trouwens in het gesprek met waar ik bij ben mogen zijn. Van een van de rondes van de raadswerkgroep was het wel een element van, ja, gaat dit nou goed lopen? Ja, daar zijn we allemaal zelf bij. En ook in ons college hebben we daar heel even over gesproken, maar was er wel de neiging te zeggen, ja, als de raad dit van belang acht, moeten we dat gewoon doen. Maar we moeten gewoon wel even erop letten dat we dus niet een overkill plegen. Nou, dat zit eigenlijk in de elementen, in het voorstel zit die al opgenomen van hoe is de rolverdeling, wie is waarvan. Dat de raad wat meer invloed heeft op die informatieve bijeenkomsten, dat is alleen maar goed. Want dan zijn die informatieve bijeenkomsten kunnen dan meerwaarde bereiken. En dat wil de directie en mensen met de labberijn ook. Die willen gewoon niet alleen maar een bijeenkomst doen omdat zij het leuk vinden, maar omdat het kan helpen bij de beeldvorming van hoe het werkt bij labberijn. Dus daar zat, eigenlijk zit daar niet zo heel veel in. Maar het is wel iets waar we even aan moeten wennen. Ja, hoe gaat dat dan? Want ja, het fenomeen drie raden die bij elkaar zitten is wel een spanning. En ik had ook nog een vraag, voorzitter. Maar ik weet niet of dat is natuurlijk weer een andere dynamiek die we hebben. Maar
mag allemaal.
Ah, oké. Die wil ik ook even terugleggen. Toevallig hadden wij vanmorgen overleg en toen, over de begroting en de jaarrekening van labberijnen. Toen stelden wij vast met elkaar, eigenlijk zou je dit nu dus gewoon eensluidend moeten doen en met de raden bespreken. En ik betrap me erop toen ik dus vanmiddag nog een keer naar het raadsvoorstel deed, dat het vooral gaat over de informatieve sessies. Niet over de beeldvormende sessies. En ik weet niet of dat bewust gedaan is of onbewust gedaan is. Of dat het een impliciete veronderstelling is dat die ook gezamenlijk gebeuren. En ik was gewoon even nieuwsgierig welk beeld daar bij de raadswerkgroep overleefde.
Mevrouw Kop.
In mijn beeld gaat het alleen om de informatieve raden en niet over de beeldvormen. Die gaan we gewoon per gemeente.
Ik zit heel hard te knikken. Ik zat ook in die raadswerkgroep. Dus ik heb af en toe mijn rol als voorzitter zit ik goed. Ik was het heel erg eens namelijk. Goed. Is hiermee voldoende informatie? Of de heer Hummeling van de VVD?
Volgens mij, mijn vraag 2, die zal volgens mij door Marianne of in ieder geval de raadswerkgroep dan beantwoord moeten worden. De vraag waarom er, want het staat bij punt 2 van het voorstel van de raadswerkgroep. Er wordt heel erg op die werkwijze toegespitst. De vraag eigenlijk waarom zo specifiek op de uitvoering, zeg maar.
Mevrouw Kok.
Ja, ik kan me inderdaad herinneren dat we deze vrij uitgebreid besproken hebben, omdat we zeiden, het gaat ons niet eens zozeer alleen maar om de resultaten, die krijgen we altijd wel. Maar waar vaak ook de vragen op zitten is van, wat is de aanpak nu en wat is de werkwijze? En natuurlijk moeten we daar vanuit die werkgroep per keer op sturen, hoef je niet overal over te hebben. Maar de vragen zitten bij heel veel raden op van, hoe krijgen we nou die verandering dat er meer mensen aan het werk gaan? Hoe krijgen we dat voor elkaar? En dan zit je vooral op de werkwijze en de hoe. Vraag. Dus daarom is die apart benoemd, zover ik mij kan herinneren.
Ja, als ik daar wat aanvullend over mag zeggen, want specifiek inderdaad om gevraagd door de raadswerkgroep, of althans een aantal leden daarvan, met name vanuit Aalten, en ik dacht ook Oude IJsselstreek, maar dat weet ik niet helemaal zeker, met de ervaringen die ze hadden met ISWI, waarin er wat gewoon verkeerd is gegaan en zij waren niet geïnformeerd over de manier van werken die tot problemen leidde en ze wilden voorkomen dat dat bij labberijn ook zou gebeuren. Dus vandaar niet alleen namelijk op effecten en wat de resultaten zijn, maar ook hoe wordt er gewerkt en wat betekent dat voor de cliënten.
Dank u wel. Ik kijk even rond of daar nog aanvullende vragen op zijn. Die zag ik bijna gebeuren, maar net niet helemaal. Niemand? Dan is dit een duidelijk verhaal, denk ik. Dan dank ik de raadswerkgroep en de wethouder voor de beantwoording. Toch een beetje Johnny zelf kicken dit, ja. En dan denk ik dat we dit als bespreekstuk. Nee? Wel, ja, ik zit even te kijken. Het is een initiatiefvoorstel, hè? Dus de, Ja, nou ja, weet je, niks moet, alles mag, zeg ik altijd maar. Kijk even wie er graag een bespreekstuk van maakt.
Ja, kijk, het gaat natuurlijk om een voorstel en een besluit wat degelijk invloed heeft op het werk van de raad zelf. En ja. dat doe je niet zomaar, dus dat besluit je niet lichtvaardig, naar mijn idee.
Dus u staat ook een bespreekstuk voor?
Laten we daar dan toch nog even een woordenwisseling over hebben in de raad, voor we dat besluit nemen. Dat we ook echt weten waar we mee begonnen zijn. Want het heeft toch heel veel invloed op ons werk.
Ik hoor u en ik kijk nog even naar anderen. Nee, ik mag daar geen mening over geven. Kijk, het is heel simpel. Als de meerderheid hier vindt dat het een hamerstuk wordt, dan wordt het nu een hamerstuk. En als er dan iemand aan het begin van de vergadering zegt van ik wil er een bespreekstuk van maken, wordt het alsnog een bespreekstuk. Dus zo werkt het. Dus de meerderheid wil een hamerstuk nu? Oké. Okay. Dan wordt het in ieder geval als zodanig doorgeleid naar de raadsvergadering. Mag er weer een stoelwissel plaatsvinden als dat nodig is? Goed, die heeft plaatsgevonden. Het volgende onderwerp is agenda punt 7, toepassen het normenkader hulp bij het huishouden op basis van raadsmededeling 2018-37. Nou, eerst maar eens rondkijken wie hier vragen over hebben richting het college. En dat is het geval. Ik begin bij de heer Hengeen van D66.
Als u me toestaat, ik heb er eigenlijk 4, is dat erg?
We doen dat in groepjes van 3, meneer Hengeen.
Okay. Nou, ik ben toch wel benieuwd hoe. Zo is het ook in de pers gekomen dat. Het gedoe met het normenkader, zou ik nou maar even zeggen. Dat klinkt wel onbiedig, maar zo bedoel ik dat niet. Dat het dan ging dat de gemeente ervoor gekozen had om in de geest van de wet te handelen. En niet strikt volgens de wettelijke regels. En het is wel aardig om nog eens te horen hoe nou de geest van de wet dan geïnterpreteerd moet worden. Ten aanzien van de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp. De vraag die ik ook heb is het gevoerde beleid. Zoals de Doetinchem dat heeft gedaan. Kun je zeggen dat dat in het voordeel van de meeste belanghebbenden is geweest of niet? En de derde vraag is, zijn er belanghebbenden geweest die daadwerkelijk tekort zijn gekomen door het loslaten van het normenkader? En zou het zo kunnen zijn dat hernieuwd toepassen van het normenkader leidt tot een voor- of achteruitgang?
Dank u wel. Ik kijk naar mevrouw Kamps van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vragen zijn zojuist al gesteld.
Nee, maar dat is altijd heel mooi, dat soort dingen. Dat scheelt tijd. Mevrouw Kok van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen eigenlijk. Er is een grote groep mensen die geen zwaar gemaakt hebben. En ja, die hebben mogelijk ook zijn onterecht gekort, zou je kunnen zeggen. Dus wij willen vragen of er inzicht is en hoeveel mensen de afgelopen 4 jaar tussen de 1 en 3 uur zijn gekort. Want deze mensen hebben door deze uitspraak mogelijk ook recht op meer uren. En ja, de raadsmededeling doet wat bagatelliseren. Die zegt in de praktijk zal dit nauwelijks tot wijzigingen leiden. Maar ja, met onze beperkte kennis hebben wij zelf al 2 mensen aan de broek die waar het voor geldt eigenlijk. Dus wat betekent nauwelijks wijzigingen in indicatie? Volgens mij gaat het hier toch om wat meer dan die 2 of 3 die ik hier uit die raadsmededeling kan lezen.
Dank u wel. Mevrouw Rutte van de SP.
Ja, dank u voorzitter. Een van mijn vragen is al gesteld, dus dat hoeft niet meer. Het is mij niet helemaal duidelijk volgens welke normenkader de gemeente nu gaat werken. Kan de wethouder mij dat vertellen? En mijn tweede vraag is, aangezien dit een beleidsaanpassing is, hoort er ook een nieuw raadsvoorstel te komen en ter goedkeuring voor worden gelegd aan de raad. Gaat dit ook gebeuren?
Dank u wel. Mevrouw Putman van PWM.
Ja, mijn vragen zijn gesteld, voorzitter.
Nou. Hoe mooi. De heer Zaaier van Gemeente Belangen.
Dank u wel, voorzitter. In de toelichting staat het normenkader formeel toepassen leidt dus niet tot grote wijzigingen in de praktijk.
Onze vraag is, hoe worden de cliënten geïnformeerd over deze wijziging van indexeren en op welke termijn kunnen de cliënten de nieuwe juiste indexering ontvangen? En aan het einde wordt gesproken over die twee beroepszaken. Die wordt besloten niet door te laten gaan. Betekent dat dat de gemeente niet zal verder procederen en direct overgaat tot de MAMO zaakconforme indexering van de cliënten? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Moïse Châtelet van
Lokaal Belang. Ja, in deze plaats sluit ik me graag aan bij de vraag van mevrouw Kok. Die hadden wij ook. Maar daarnaast vraag ik me af, wat heeft het college hiervan geleerd? Er is hier steeds op gewezen. Wat hebben ze geleerd van dat ze nu toch op hun schreden moeten terugkeren? Dat heeft toch grote emotionele financiële schade voor een groep mensen gehad. Maar wat gaat u met de financiële gevolgen doen? Hoe gaat u dat naar de raad verantwoorden? En het zou geen nieuw beleid zijn. Het is wel degelijk een wijziging. Maar hoe kan het dat het college niet vindt dat men hier met een raadsvoorstel mee naar de raad zou moeten komen?
Dank u wel. Is het woord aan wethouder Langeveld.
Dank u wel, voorzitter. Misschien moet ik in de algemene zin maar eerst op reageren en daarmee impliciet ook een aantal vragen oppakken. Met decentralisatie 2015 heeft het Rijk er bewust voor gekozen om een aantal bevoegdheden neer te leggen bij de gemeenteraden, bij de gemeentes. Daar hebben we in Doetinchem hebben we dat ook gedaan, ook betreffende hoe gaan we om met de huishoudelijke hulp, hoe gaan we daarmee aan de slag. Daar hebben we bewust voor gekozen voor een kaderstelling waarbij wij uitgaan van wat heeft een klant en cliënt nodig om zelfstandig goed deel te kunnen nemen aan het normaal dagelijks leven. Nou, dat is het uitgangspunt en volgens mij zijn we het daar gewoon ook allemaal over eens. Dus daar zit in beleidsmatig opzicht is daar geen enkele verandering in plaatsgevonden. Daarna gaat het erover hoe voer je dat uit. Nou, dat voeren wij uit door daar professionele mensen op te zetten die gewoon in gesprek met de cliënt komen tot de vaststelling wat is nodig om u in die positie te brengen die we net geschetst hebben. In onze optiek, en daar hebben we het dan ook over uitgebreid discussieerd, past daarbij niet een afkrassysteempje bij. We zeggen van nou, dat betekent wat dat, dan dat. En daarmee is vastgelegd, dit is de hulp die we nodig hebben. Nee, dat past bij dat je zegt van oké, je komt tot een stelsel aan afspraken. Daarmee zorg je ervoor dat iemand in staat is zijn eigen leven te leiden. Dat is zoals wij verstaan de geest van de wet en zo gaan we er ook mee om. Daarna gaat het leven gewoon verder. En blijkt dus in de praktijk dat er een aantal situaties zijn waar mensen het niet eens zijn geweest met de toegekende hulp. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een rechtszaak. En daarbij heeft de rechter aangegeven, gemeente Doetinchem, u weet dat ik een normenkader wil hebben. En dat ga ik nu gewoon toepassen. En als u nog een keer terugkomt, dan ga ik dat weer toepassen. Nou, dat heeft geleid, daar kunnen we heel lang en hoog en moeilijk over doen, maar dan gaan we dat normenkader gewoon toepassen. Dan moet dat ook. Dan moet je dat dus ook vertalen in je uitvoering, dat je zorgt dat het op de goede plek terechtkomt. Dat hebben we ook gedaan. We hebben dus gezegd, de normenkader toepassen is het normenkader MO-zaak. Die loopt dan gewoon. En dat zit ook in de beschikkingen. Als de mensen die nu vanaf nu van de beschikking krijgen, is dat er ook een verwijzing in, waardoor mensen weten, oké, daar is het mee opgebouwd. Waar we expliciet niet naar toe willen, is dat dat daarna toch weer leidt tot dat kruisjes- en afstreepsysteem. Dus we willen het wel laten zien en zichtbaar maken, conform de vraag van de rechter. Maar we willen niet van het beleid af dat we dus via zo'n kruissysteem werken. Dat is wat wij bedoelen met de geest van de wet en ook hoe we ermee omgaan. In de praktijk is het effect er ook van dat in het overgrote deel van de situaties dus ook gewoon een toepassing is die leidt tot minimaal het normenkader of hoger. Want we gaan nog steeds uit van de vraag van de cliënt en niet van het afstreepsysteem. Dus de beeldvorming van er is nu heel veel mis, nee, dat is niet aan de orde. Dat is ook niet aan de orde dat je zegt, nou gaan we even alles weer tegen het licht houden, want het zal wel allemaal niet deugen. Dat is gewoon niet zo. Dan ga ik even inhoudelijk in.
Mevrouw Kok van de PvdA.
Ja, om deze nog wel even duidelijk ook voor mij scherp te krijgen. Geeft aan, nou, er zijn een aantal mensen die waar we gewoon hebben moeten bijstellen. Hè? En dan kan het inderdaad zijn dat wij als gemeente daar niet mee eens zijn. Maar ja, als je ook teruggefloten wordt door de rechter, dan luisteren wij daar hier in Nederland nog steeds naar. Ik ben het voor om er af en toe de randen op te zoeken, maar eroverheen kan echt niet. Maar er zijn ook een heleboel mensen die niet aan de bel getrokken hebben. En ik heb nog niet scherp... Ik kan wel zeggen, ja, dat gaan we nu niet, we hoeven niet in hoofd over te doen. Maar het kan toch niet zo zijn dat we er hiervoor kiezen dat alleen de klagers daarvoor beloond worden. Dus ik vind toch dat we ook kritisch moeten kijken naar de mensen die er wat stiller thuis mee, er gewoon mee doen. Maar misschien ook recht hebben op meer uren.
De wethouder.
De suggestie die erachter schuil gaat, wat u zegt, is dat het niet zou kloppen. En mijn stellingname is, en de stellingname ook van het college, is dat het dus wel deugt. Dat wij zorgen dat mensen die adequate hulp krijgen. En daarom zijn er ook geen stille klagers. Want dan zou betekenen dat het werk niet goed gedaan wordt. En dat hebben we juist met elkaar afgesproken, dat we het werk wel goed willen doen. En natuurlijk is er een situatie aan de orde, en die heeft zich hier ook voorgedaan, waarbij uiteindelijk wij drie zaken hebben waarvan mensen aangeven, wij zijn het niet eens met de toekenning. Nou, er is een rechtelijke toets opgekomen en we zeggen, nou, dan, als dit dan de gegevenheid is, dan zullen we die moeten toepassen. Maar er is niet eens sprake van dat daardoor geen adequate hulp of ondersteuning is geboden.
Mevrouw Kok van de PvdA.
Ja, ik hoor dat het college zegt, wij geven de goede indicatie, maar de rechter vindt iets anders. En ik vind als raadslid, of in mijn fractie vind, laat ik het zo zeggen, dat mensen in Doetinchem overal recht hebben op goede ondersteuning. En als de rechter vindt dat wij dat in een aantal gevallen niet goed hebben gedaan, dan vind ik dat we ook kritisch moeten kijken naar de mensen die niet hier op het bordes stonden.
De wethouder.
Nogmaals, we gaan elkaar nu een beetje napraten. Want ik ben het eigenlijk met het eerste deel van uw stellingname gewoon volstrekt eens. We moeten zorgen dat we de goede hulp en ondersteuning bieden. En mijn stellingname is dan ook, en dat doen we.
Mevrouw Rutte.
Ja, maar nu wil ik nog steeds niet, wat is nou precies het normenkader? Dat ontbrak en dat vindt de rechter ook. Dat heeft de SP ook al eerder gezegd. Wat is nou precies dat normenkader?
De wethouder.
Het normenkader is een document wat eigenlijk de taken binnen het hulp bij het huishouden leidt tot een aantal minuten of een aantal uren. Dus het is als je als consulent komt tot er is ondersteuning nodig, dan ga je in gesprek over voor welke taken is dat dan nodig. En dat normenkader geeft dan als je vaststelt het is bijvoorbeeld voor het ramenlappen nodig, dan staat er in het normenkader zoveel minuten voor ramenlappen. Dat is het normenkader. Ja, we gebruiken het normenkader van de MO-zaak 2011. En dat is hetgeen wat we voorheen ook gebruikten.
De wethouder?
Ja, dat is goed. Even kijken. Ik zit even naar te zoeken of ik hiermee voldoende vraag van, maar u bent toch in staat om mij de volgende vraag te stellen als u dat niet in voldoende mate gedaan hebt. Zijn er tekort? Nee, die zijn er niet geweest. Die vraag heb ik daarmee in bezit. Hoeveel mensen zijn tekort? Gekort. Nou, dat is dus niet aan de orde. Is ook, ik moet wat dat betreft ook wel bezwaar maken tegen de uitdrukking dat wij de afgelopen jaren mensen hebben zitten tekorten. Want dat is niet zo. In het algemeen zie je dat er meer hulpverlening is geweest en meer mensen zijn bereikt. Dus er is geen sprake van een kortingspolitiek of zo, wat dan ook. Nee, het gaat er juist om de mensen staat te stellen om. We zien ook dat de bekostiging en de kosten van de huishoudelijke hulp, die lopen gewoon op. En dat betekent ook dat we dus wel degelijk die kosten ook willen maken. Even kijken, dan is
de heer Hermgreen van D66.
Nou ja, wat dan interessant is om na te gaan hoe je ertoe zou kunnen komen dat de beeldvorming die ontstaan is gaat passen bij het beleid wat gevoerd wordt. Want er is kennelijk een discrepantie. Als het idee leeft dat het normenkader wat in principe bestaat van de MO-zaak eigenlijk leidt tot een stelsel van rechten die niet past bij datgene wat toegekend wordt op grond van de aangetoonde behoeften in de consulentengesprekken, ja, dan wringt er iets. En dan denk ik dat het van belang is om heel goed uit te gaan leggen hoe nou de toepassing van de regelgeving plaatsvindt, zodat je ook kan volhouden dat mensen krijgen waar ze behoefte aan hebben en waar ze op grond daarvan recht hebben.
De wethouder.
Dankjewel, voorzitter. Ik probeer even goed te kijken of ik uw vraag begrijp. Want natuurlijk is het goed en misschien is dat ook wel iets, maar ik weet niet of ik daarmee de vraag goed begrepen heb. Het is heel goed mogelijk dat wij laten zien hoe werkt het nu in de praktijk. En we daar gewoon een keer met elkaar over van gedachten wisselen. Dat kan in vorm van een informatieve raad zijn, wat dan ook, om die beeldvorming in ieder geval aan te scherpen. Dat neemt niet weg dat er in drie situaties mensen zijn geweest die vinden dat ze tekort gedaan zijn. We zijn van mening dat dat op zich niet terecht is, maar de rechter heeft er een andere mening over. En uiteindelijk zeggen, en daar ben ik het met mevrouw Kok eens, ja, als de rechter spreekt, moet je daarna handelen. Dan doen we dat dus ook. Maar dat is het dan ook. En dat is verder niet zo. Dus, en als dat helpt om de beeldvorming te verbeteren, dan kunnen we laten zien hoe voeren we die gesprekken, waar kijken we naar, dat we er ook dat praktijk mensen bijhalen. Maar ik kan aan die beeldvorming, die bepaalt de gemeenteraad ook zelf. Die kan ik niet veranderen.
Mevrouw Putman van de PVDM.
Ja, voorzitter, wat me wel prikkelt is de uitspraak van de wethouder van wij vonden de uitspraak onterecht. Ja, maar wacht even. Dat is de omgekeerde wereld. Hè? De rechter heeft gezegd van het klopt niet wat er gedaan is, wat er bepaald is. Ik vind, dan trekt de wethouder wel een heel grote schoen aan om te zeggen van wij vinden het onterecht.
De wethouder.
U kunt die interpretatie aangeven, mevrouw Putman, maar volgens mij is dat niet hetgene wat ik zeg. Ik zeg alleen dat wij het er niet mee eens zijn met wat de rechter over gezegd heeft, maar we houden ons wel aan de wet.
Mevrouw Van Beek wilde nog iets aanvullen op het vorige punt, volgens mij.
Ja, dankjewel, voorzitter. Eigenlijk ontstaat het beeld van dat we het niet goed zouden hebben gedaan en dat we het normenkader niet hanteren. Zoals wij dat vanuit de praktijk, vanuit buurtplein, zorgplein en de consulenten altijd geïnterpreteerd hebben. We hebben formeel het normenkader losgelaten. Dat is een keuze geweest van het college. Wel hebben we onze consulenten die vanuit hun professie en hun kennis altijd in het achterhoofd dat normenkader wel gehanteerd hebben. Dus op papier heeft het niet gestaan. In de praktijk hebben wij gekeken van, nou zien wij dan veranderingen tussen oud en de nieuwe situatie. En daarin merken we eigenlijk dat het heeft niet op papier gestaan, maar in de praktijk hebben de consulenten wel dat normenkader gebruikt om tot een aantal uren in een beschikking te komen. En wat er nu is gebeurd is dat de rechter heeft gezegd van, ja, gemeente, formeel moet het wel op papier staan. Dus ja, formeel hebben we die beslissing moeten terugtrekken. In de praktijk hebben wij het idee van dat we nog steeds handelen zoals het was.
Mevrouw Kamps van GroenLinks. Nou, en meneer Heijngeen, ik gaf het woord aan mevrouw Kamps van GroenLinks.
Ja, ik wil nog even terug naar dat normenkader. Misschien maak ik hem nu ook wel heel plat, maar ik doe het maar even zo. Ik gaf aan van die ramenlappen. Dat zou dus eigenlijk betekenen, heb je een klein huis met weinig ramen, dan ben je minder lang bezig dan een huis met veel ramen. En ik vraag me ook af, want ik haal dat ook een beetje uit het verhaal. We kijken heel erg naar de situatie zelf. En we hebben zelfs de indruk, want dat was ook een van de vragen, heeft u het idee dat er veel mensen benadeeld zijn? Ik haal uit het verhaal dat het eerder een tegendeel is dat mensen eerder meer uren hebben gekregen. Wat zou bijvoorbeeld het effect zijn? Want inderdaad, van je het kan bijvoorbeeld onrust geven op het moment dat je de indruk hebt dat je meer uren. Maar kan het ook andersom werken? Dat op het moment dat je tevreden bent met de situatie en er komt weer een indicatie eroverheen. En het gaat soms ook om kwetsbare mensen. Dat je juist een averechts effect krijgt door weer met een nieuwe indicatie te komen op korte termijn.
De wethouder.
Volgens mij heb ik geen echte vraag gehoord. Meer een invulling van hoe je dat tegenaan, hoe je de discussie kunt voeren. Maar ik zit even te zoeken naar de vraagstelling die er echt onder ligt dan.
Nog even verduidelijken, mevrouw Kamps.
Hij wil niet. Ja, nu is hij wel aan. Het is een beetje de vraag die kwam. Hij had betrekking op mensen die dan niet klagen. En vervolgens heeft het überhaupt zin om opnieuw een indicatie te stellen. Ik haalde uit uw verhaal dat u eerder de indruk heeft dat er de meeste mensen juist erop vooruit zijn gegaan. En zou het zelfs een averechts effect kunnen hebben op het moment dat je weer opnieuw een indicatie bij heel veel mensen gaat stellen. Met het idee ze hebben recht op iets. Terwijl uiteindelijk blijkt dat ze voorheen meer, de situatie nu zo is dat ze meer uren krijgen dan op het moment dat je het normenkader gaat hanteren, formeel gezien.
De wethouder.
Ja, ik kan dat eigenlijk alleen maar bevestigen met de opmerking van, ja, we willen dus juist niet met normenkader werken, juist omdat dat het effect heeft dat je een afstreeplijstje krijgt. We willen juist, het gesprek is voor ons primair van belang, daarin wordt de behoefte vastgesteld, daarin heeft de cliënt ook inbreng en we willen niet werken met een normenlijstje en daarmee is het klaar. Dus ik zie dat als ondersteuning van hetgeen wat we net gezegd hebben.
Is de vraag van de heer Heijngeen nog aanwezig? Die is beantwoord, oké, ja, mooi. En mevrouw Rutte van de SP.
Ja, dank u voorzitter. U zegt wel dat mensen hebben, dat mensen niet veel mensen minder hebben gekregen. Maar ik hoor toch wel van mensen zo in de wandelgangen van, ik heb een uur minder gekregen. Maar ja, het zal wel zo moeten. Dus die mensen die klagen niet, maar ze kunnen het toch ook niet meer allemaal handelen. Dus eindelijk zouden die mensen ook opnieuw geïndiceerd moeten worden om toch te kijken of ze ook recht hebben op ja, toch dat uurtje meer.
De wethouder.
Dit is op zich relevant. En als u een situatie hebt waar u zegt van ja, het zou niet deugen, ben ik ook zeer geïnteresseerd in die situatie spelen, want dan willen we het ook tegen het licht houden. Maar ik ga niet andersom nu nog een keer een route wandelen. Dat is niet zinvol. Dat helpt ook niet. Dat helpt ook niet om de goede zorg te realiseren die we willen. Dat leidt meer tot onrust dan tot rust. En de tweede die ik even wou zeggen. Ik wil ook wel vertrouwen, en dat is ook wel een uitgangspunt waar we in de Raad breed over gesproken hebben, is dat onze mensen die we daarop inzetten, die dus die hulpvraag indiceren, dat die dat niet doen om te korten of wat dan ook, maar doen om de goede hulpvraag boven tafel te krijgen en daarop te antwoorden. En daar is waar het steeds om draait. En natuurlijk kan dat betekenen dat in sommige situaties iets afwijkt. Ik geef u aan dat wij meer uitgeven en er meer mensen toekennen. Dus grosso modo zit daar, denk ik, de bevestiging van de ingezette lijn die in de Raad besproken is. Dat wil niet zeggen dat een individuele situatie anders kan zijn. Maar dan nog steeds staat voorop dat de persoon in kwestie de hulp nodig heeft, die nodig heeft om zich zelfstandig in het normale leven te kunnen handhaven.
Mevrouw Ruud?
Ja, maar u gaat dus ook niet op een of andere manier die andere mensen laten weten dat er misschien toch iets aangepast kan worden dat als dat nodig is.
Niet als aparte actie.
Mevrouw Kok?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dan hoeft er geen, wat mij betreft ook geen tweede ronde meer. Dit stuk komt natuurlijk niet terug in de meningvormende raad. En daar wil ik toch nog wel even iets van zeggen. Ik vind als gemeenteraadslid het niet zo heel interessant of een college een regelgeving of wetgeving leuk vindt of niet. Of het ermee eens is. Ik weet zelf niet eens of ik wel zo blij ben met die uitspraak. Maar het gaat me erom dat ik een controlerende taak heb. En dat ik er toch wel moeite mee heb dat een rechter die een beleidslijn die wij hanteren afkeurt en corrigeert. Dat wij daar dan vervolgens van zeggen van nou ja, dat moeten we oplossen. Maar niet dan een soort ongelijkheid ontstaat in mensen die misschien wel met dezelfde casus te maken hebben. Maar niet aan de bel trekken. Ik vind dat vanuit mijn rol als raadslid lastig, merk ik. Dus dat betekent dat iedereen die bij mij komt om met een vraag moet gaan adviseren om een klacht in te dienen of naar de rechter te gaan. Denk ja, dat lijkt me eigenlijk, liever zou ik dat voor zijn. Liever zou ik proactieve houding zien, waarbij er inderdaad een brief uitgaat. Of zeg van jongens, dit is er gebeurd. Denkt u dat het ook op van u van toepassing is? Neem dan contact met ons op. Dat lijkt mij een betere manier. Maar goed, uiteindelijk is dat niet aan mij. In ieder geval nu niet. Maar...
De wethouder. Ik interpreteer hem als vraag.
Ik niet. Dus
u hoeft niet te antwooren. Nee, of niet op te reageren.
Dat snap ik. Maar volgens mij heb ik daar in eerdere instantie al op gereageerd. En het is ook ik denk dat we er meer negatieve effecten mee hopen dan positieve effecten. En daarbij zien we ook de noodzaak niet.
Dank u wel. Dan kijk ik even. Heeft u daarmee alle vragen beantwoord? Ja, ook ja, ik zit even te kijken, volgens mij de vraag van mevrouw Rutte, die als loopt te zwaaien van of het nog omgezet wordt naar een raadsvoorstel.
Nee, want de kaders van het beleid veranderen niet. We blijven gewoon werken zoals dit. We zorgen alleen voor dat in de verantwoording bij de cliënt helder is hoe het normenkader daarbij voor is toegepast.
Dank u wel. Kijk nog even rond of daar nog... De heer Zaaier van gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. U geeft aan dat u het normenkader bij de hand neemt om te verduidelijken. Dat komt bij mij over als dat het een soort bijlage wordt voor de beschikking. Maar is dat normenkader dan leidend of is dat meer indicatief? Want waar ik heen wil is, moet het voor de rechter gehanteerd worden, het normenkader? Of mag je dat in deze vorm gewoon als bijlage toevoegen?
De wethouder.
In de beschikking zelf staat welke uren, minuten moet ik zeggen, want deze gaat over, dit, zo zit het systeem nou even in elkaar. En bij welke minuten, bij welke indicatie, dus waar mijn hulpverlener voor zoveel minuten voor, raam was zoveel minuten voor stofzuiger, dat wordt gewoon nu netjes in vermeld. Dat deden we eerst niet, omdat we niet op die manier wilden werken. Dat staat er gewoon in.
De heer Moïse, de Châtelet.
Ja, voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen, het gaat niet naar de raad, want... Maar volgens mij, als wij als raad hier zeggen, wij willen dit toch naar de raad hebben... en ik zou bij deze dat voorstel willen doen.
De wethouder wil daar eerst op reageren.
Ik wil heel kort vaststellen, het college bepaalt niet of iets wel of niet naar de raad gaat. Dus de wethouder heeft daar ook niks over gezegd. Het was een constatering die in uw raad werd gesteld. Ik wil hem wel even helder houden qua beeld.
Goed, dan is de vraag van de heer Moïse de Châtelet aan u allen... Of het verzoek naar het college komt om er een raadsvoorstel van te maken. Reageer daarop naar elkaar. Mevrouw Kok.
Antwoord is graag.
Mevrouw Rutte, die had ook de hand omhoog.
Graag.
Met de vraag wat dan het voorstel wordt.
Die leggen we nog even terug zo, wat dan het voorstel zou kunnen behelzen. Mevrouw Putman.
Graag naar de raad.
Dan heb ik nu 5 mensen die dat willen. Want de heer Moïse die begon ermee. Toch? Zeg ik toch goed, hè? Ja. Moïse, dat is dus... En we zijn met z'n hoeveel zijn we? 9. Nou, dan is dat een meerderheid. Dan is even de vraag van... wat wordt er nou precies aan het college gevraagd? En dat is dan, kan iemand dat verwoorden? Want dat moet ik denk ik niet gaan samenvatten.
Volgens mij is het gewoon een omschrijven naar een raadsvoorstel van deze raadsmededeling. Zodat we erover kunnen discussiëren, amenderen, motie indienen, stemmen. Toch? Ja.
Dat lijkt mij een goed voorstel.
Ik kan u aangeven dat het college dat niet zal doen. Dan moet u maar aangeven wat u wil. En dan hebt u de raadsorganen voor mee. Ik kan niet gaan toezeggen hier dat wij een raadsvoorstel gaan opstellen. Als raadsmede, we hebben gewerkt binnen de kaders van de raad. Het is een uitvoerende bevoegdheid. Dit is des colleges. We hebben dat netjes aan u gemeld. We willen er ook over bespreken. Dat doen we nu ook. Geen enkel probleem. Laten we daar even helder maken. Maar ik laat het verder aan u. Maar het college komt niet met een raadsvoorstel.
Wil iemand daar even op reageren? Want ik kan natuurlijk concluderen wat ik zo nu hoor fluisteren, maar dat is niet zo goed. Dus wie mag ik hier het woord op geven dat de raad het oppakt? Op welke manier? Mevrouw Putman?
Ja, dan zal er eigenlijk heel logisch. Dan pakt de raad het op en dan komen we met een initiatiefvoorstel. Lijkt me heel logisch.
Oké, dank u wel. En dan kunnen we volgens mij, als daarmee alles is gezegd, denk ik al wel vast... concluderen dat dit als een bespreekstuk nog weer terugkomt in de raadsvergadering. Tenminste, als dezelfde 5 mensen dat ook vinden minimaal, dan is dat zo. En dat is zo. Goed, dan denk ik dat het hiermee dit punt afgehandeld is voor nu. En gaan we weer stoelen wisselen en naar het volgende agendapunt. En dat betreft de zienswijze van de programmabegroting van het ECAL. De stoelen zijn gewisseld. Welkom aan wethouder Sluiter. En de heer Patijn. Het ene laatste agendapunt aan deze kant. Dat betreft dus de zienswijze van de programmabegroting 2019-2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Ook wel ECAL genoemd. En dan kijk ik even naar de raadsleden wie daar vragen over hebben. En dat zijn wat mensen. En ik begin met mevrouw Putman van de PVLM.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ja, er stond op een gegeven moment iets in. Ik denk van, nou, daar heb ik van mijn langste leven nog nooit van gehoord. En dat is het verkopen van de verlofuren. Nou, daar wil ik er wel uitleg over. Het verkopen van de verlofuren. Er staat, daarnaast is vanaf 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verlofuren te verkopen. Ja, maar moet ik me daar nou bij voorstellen?
De vraag is helder. Ik kijk even verder. Mevrouw Rutte? Niet? Nee, oké, ik dacht dat uw hand... Mevrouw Kok van de PvdA.
Ja, één vraag. Dat is, de meterprijs van het archief stijgt, terwijl het opslagmedium goedkoper wordt. En ja, wij zijn benieuwd hoe dat precies zit.
Dank u wel. Nog anderen? Niet? Dan is het woord aan wethouder Sluiter.
Ja, dank u wel. Zal ik eerst beginnen met de vraag van Partij voor Lokaal Maatwerk. Die heeft te maken met het individueel keuzebudget. Dat nadeel hebben wij ook bij de gemeente Doetinchem moeten nemen. ECAL valt daarin ook gewoon onder de ambtenaren CEO. Dus dat is een regeling geweest die doorgevoerd moest worden. En daarmee ontstond dus ook het recht op de verlofuren en om die op te kopen. Niks meer, niks minder. Ja, dat is een wettelijke mogelijkheid die ontstond en daarmee... Dus ook een groot nadeel voor zowel de gemeente als alles wat daarin ook in gemeenschappelijke regelingen zit.
Mevrouw Putman.
Ja, nou goed, dat is dan zo. Maar ik kan me er niks bij voorstellen. Waar verkoop je dat dan aan? Aan je collega of aan je werkgever? Dus als ik geen verlof wil hebben, dan kan ik de uren verkopen.
Zo is dat.
Ja, bovenwettelijk.
Okay. Is het voldoende? Want er wordt heel veel geroepen. Of wil iemand het samen... Mevrouw Sluiter, wilt u dit even samenvatten?
Nou, nee, de interpretatie zoals mevrouw Putman die geeft, klopt.
Ja. Okay. Ja.
De tweede vraag.
Ja, de vraag van de Partij van de Arbeid. Meterprijs stijgt, opslagmedium wordt minder. Ben ik even benieuwd of we elkaar verstaan over het opslagmedium. Maar de meterprijs stijgt met name door personeelskosten, aantal voorzieningen die daarin getroffen zijn... En de extra slagen die gemaakt moeten worden met het digitaliseren. En dat vraagt eigenlijk gewoon ook heel veel extra. Daar is ook een extra projectleider Edipo voor aangenomen. Iemand met wie al heel veel samengewerkt werd. Ook vanuit andere erfgoedcentrum. Die werkt nu hier. Nou, dat was dan weer een stuk goedkoper om dat op die manier te doen. Maar dat zit hem voornamelijk echt in gewoon de digitaliseringsslag.
Mevrouw Kok.
Ja, dat betekent dat dan ook dat dat tijdelijke kosten zijn. Ik heb me voorstellen dat digitaliseren wel een tijdje duurt, maar op een gegeven moment zijn we daar natuurlijk mee klaar, kan ik ook voorstellen.
Wethouder Sluiter.
Ja. Nee, dat zijn geen tijdelijke kosten. Je kunt ook zien in, want dezelfde vragen zijn ook in het algemeen bestuur aan de orde geweest, waarbij ook naar voren komen, ja god, het is toch in één keer een stijging van de meterprijs. Er zijn ook een aantal gemeenten die daar nog de nodige slagen meer in moeten maken dan Doetinchem. En het digitaliseren zou toch eigenlijk alleen maar heel veel makkelijker moeten maken. Ja, en zo eenvoudig is het helaas niet, want je hebt wel je archief wat je op orde moet houden. Je hebt je gedigitaliseerde archief wat je bij moet houden, maar ook beschikbaar moet houden. Daarvoor moeten ook de systemen onderhouden worden. En alle normale acquisitie en opbergen daarvan verwerken loopt ook allemaal gewoon door. En daarnaast, en dat is ook bijgevoegd in de extra notitie die nog geweest is naar aanleiding van het AB, heb je nu gewoon een vaste meterprijs waarbij je dus eigenlijk ook voorkomt dat je ieder jaar aan de indexering voldoet. Dus daarmee zet je die opzij, zet je de meterprijs voor de komende jaren gewoon vast. Maar dat wil niet zeggen dat het garantie is dat het na zoveel jaar weer naar beneden zou kunnen. Het hoeft niet te betekenen dat die zou stijgen of gelijk blijft daar waar het kan. Zal die ook weer naar beneden gaan. Maar het is niet per definitie zo dat als we de slag gemaakt hebben, dat daarmee de werkzaamheden verminderen. De werkzaamheden gaan onverkort door.
Dank u wel. Zijn hier de vragen voldoende mee beantwoord? En mag dit dan als hamerstuk door naar de raad? Ik zie iedereen knikken. Mooi, dank u wel. Dan snel naar de volgende. Moeten er nog stoelen gewisseld? Ja, ik zie er nog een stoel gewisseld worden. Wel twee. Drie.
Volgens mij, dan werd het heel moeilijk, ik zeg, met bubbels. Dat is geen jans. Het is een zierke naar rood.
heel veel vakantie hier gehad. En je kon ze nog creëren, je kon ze verkopen.
En dan nooit moeten wij gaan om zo'n creëren. Dankjewel.
Oh, heerlijk.
Je was er aan toe.
Goed, stoelendans geweest. Laatste agendapunt voor vanavond hier. Welkom burgemeester Bouwmans. En weer wat raadsleden aangeschoven. Geen hele nieuwe die nog voor het allereerst hier zitten. Dus daar hoef ik niks over te zeggen. Het agendapunt betreft de jaarrekening 2017 en de kadernota 2019-2022 en de begroting van 2019 van de VNOG. En mijn vraag aan de raadsleden is, heeft u daar vragen over richting het college, richting de portefeuillehouder? En dat is niet het geval, dus de inschatting van, toch wel, mevrouw Kok van de PvdA. Want dat zou heel jammer zijn als de portefeuillehouder nou niks had kunnen zeggen vandaag.
Ik verzin het de plek 1, nee maar. We hebben één vraag. Het is een beleidsarme begroting, staat daar. En hoe valt dat te rijmen met volgens mij de opdracht die er ook ligt om een aanpak voor verwarde personen bijvoorbeeld op te gaan stellen? Het lijkt me niet beleidsarm en misschien ook wel wat financiële consequenties hebben.
De burgemeester.
Verwarde personen is eigenlijk een thema wat op een aantal tafels op dit moment besproken wordt. Ook wel onder andere bij het Veiligheidshuis, wat alweer in personele sfeer gelieerd is aan de VNOG. Eigenlijk is het verwarde personen deel valt onder de GGD, waar collega Otwin van Dijk met name aan trekt, samen met Ilse Salis, de wethouder uit Witteswijk, die GGD-voorzitter is. Het zit meer in die begroting versleuteld, omdat het meer de zorgportefeuille raakt. Dus daar zou ik hem terug moeten kunnen vinden. Maar niet hier.
Dank u wel. Is dat afdoende? Mag ik dan concluderen dat het een hamerstuk wordt? Dan dank ik u allen hartelijk. Is deze beeldvormende raadsessie beëindigd? En kunt u pauze gaan houden voor, en alvast energie opdoen voor de volgende sessie? 9:00.